Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit psalm 42 en psalm 43. We noemen nu de schriftlezing psalm 42 en 43. En we zingen psalm 63 vers 2. Psalm 42 vers 3 en vers 5. Psalm 43 vers 5. En psalm 56 vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 42 en 43. En we zingen psalm 63 vers 2. Psalm 42 vers 3 en 5. Psalm 43 vers 5. En psalm 56 vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van psalm 63 en daarvan het tweede vers. Psalm 63 vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En wat er verder volgt, 63, het tweede vers.
Thank you.
vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het boek der psalmen. En daarvan psalm 42 en 43. De schriftlezing voor deze middag, psalm 42 en 43. Maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreekt in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een onderwijzing voor een open zangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht, omdat zij den ganzen dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan, uit Hermonin, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot in afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot in God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn wederpartijders, als zij den ganzen dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk en van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zij de God mijn sterkte, waarom verstoort gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot een berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot in God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van psalm 42, daarvan het derde en ook het vijfde vers. 42 vers 3. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in's hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt, ook het vijfde. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 3 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
psalm gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Verwacht u hem? Weet u van die nachten in uw leven, van strijd en aanvechting? Dat u de tranen onder het klagen tot uw spijze hebt, dag en nacht. En waar uw spotters durven vragen, al die buitenpraters en binnenpraters, waar is nou uw God die gij verwacht? Vorige week de bediening van het heilig avondmaal. Kind van God, dan moet je de woestijn weer in. Wat hebben wij dan onderwijs nodig? Om dagelijks te bedelen bij deze bron, bij die kelk des heils, bij dat getuigenis wat eeuwig zeker is en wat ons ook vanmiddag ware wijsheid wil leren. Wij willen vanmiddag door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de woorden die tot ons komen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte, psalm 42 en 43. Die twee psalmen vormen een eenheid. En daarvan het laatste vers, het vijfde vers van psalm 43. En dat is ook het laatste vers van psalm 42, want die versen zijn gelijk aan elkaar. Noemt u als de tekstwoorden voor de prediking psalm 43... vers 5, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de tekstwoorden voor deze middag. Wij willen door Gods hulp en onder de inwachting van zijn geest met u luisteren naar het thema heimwee. Deze psalm spreekt van heimwee. Heimwee vanwege een levend godsgemis. Heimwee vanwege een levend godsgemis. Wij luisteren in de eerste plaats naar een aangevochten geloof. In de tweede plaats horen wij van een vaste hoop. En in de derde plaats spreekt de tekst ook van verlossende liefde. Dus nogmaals, heimwee vanwege een levend godsgemis. De tekst spreekt van een aangevochten geloof. Zo begint de tekst. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? In de tweede plaats, een vaste hoop. Want we lezen in het vervolg van de tekst, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. En in de derde plaats horen wij ook van verlossende liefde. Want zo luidt het slot. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dus in de eerste plaats een aangevochten geloof. En dat blijkt al direct uit die vraag die naar ons toekomt vanmiddag. Drie keer is die vraag gesteld. In vers 6 en 12 van 42 en in vers 5 van 43. Het is een refrein wat drie keer wordt herhaald. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Dat is een vraag. Een ontdekkende vraag. En u begrijpt, die vraag die stelt die dichter allereerst aan zichzelf. Niet één keer, twee keer, drie keer. Drie keer wordt het herhaald. En u weet het wel, achter één vraag kan een wereld van gedachten en vragen schuilgaan. Bange worstelingen, strijd en aanvechting. Bent u ook met vragen naar de kerk gekomen vanmiddag? Ouderen? Of is het alleen uit gewoonte? Het is een goede gewoonte, dat is waar. Jonge mensen, kom je met vragen naar de kerk? Biddend en worstelend? Vragen die je door de week hebt en die je de Heere voorlegt in het gebed en die je zondags meeneemt naar de kerk? Dan wil de Heere antwoord geven. Maar als je geen vragen hebt, wat verwacht je dan eigenlijk? Verwacht je hem dan wel? We kunnen het wel zingen. Zingen daar ik hem verwacht. Maar verwachten we? Wat verwachten we dan? Ach, het kunnen soms vragen zijn die je zomaar niet durft te stellen aan een ander. Vragen die heel persoonlijk zijn, heel diep in het hart. Maar nou gaat het erom dat we een adres hebben. Met een hoofdletter. Dat we met al die vragen en al die zorgen bij de Heere terechtkomen. Net zoals de dichter van deze psalm doet. Ook al stelt hij die vraag aan zichzelf, hij spreekt hem ook uit voor het aangezicht van God. Kijk, als wij geen vragen hebben, dan blijft deze tekst vanmiddag ook op een afstand. Dan kom je naar de kerk uit gewoonte. Maar mocht de Heer het nou vanmiddag anders willen maken? Dat wij niet het woord lezen, maar dat het woord ons gaat lezen. En dat de Heer deze vraag vanmiddag aan u en aan jouw hart legt. Wat buigt gij uw neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig? En je schrikt en je denkt, ik ben eigenlijk helemaal niet onrustig. En mijn ziel buigt zich helemaal niet te neer. Het is een alleenspraak, zei ik al. De dichter stelt deze vraag aan zichzelf. Dat moet u ook doen. Jij ook, ik ook. Het is een alleenspraak. Dat lezen wij wel vaker in het woord. Maar bij de psalmen niet zo heel vaak. Dat maakt deze psalm tot een heel bijzondere psalm. Het is een vraag zoals Robert Murray McShane, kinderen, die ook stelde. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? En vroeger gebeurde dat wel vaker. Ook bij de Nederlandse oudvaders. Ik denk aan Willem Teling die een boekje geschreven heeft. Moeilijke titel. Soli Locium. Dat betekent alleenspraken met de ziel. Heel bijzonder. Of Augustinus, de grote kerkvader, en zijn belijdenissen, die het eens gezegd heeft, gij hebt ons geschapen voor u, o God, en onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in u. Nou, onrust, dat heeft die dichter, onrust, spanning, strijd, aanvechting, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Kinderen, wat zou je nou doen, hè? Als je nou met deze dichter in gesprek kon gaan, wat zou je dan zeggen tegen hem? Wat is het toch? Wat is het toch? Waar top je zo mee? Waarom heb je het zo moeilijk? Nou, dat gaat die dichter uitleggen in deze psalm. Wat er nou echt met hem is. Wie is de dichter? Dat weten we niet zeker. Heel veel uitleggers die denken dat het David is, ook al staat zijn naam niet boven deze psalm. Hoewel, er is een oude aanwijzing in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die dateert van enkele eeuwen voor onze jaartelling. Er staat boven psalm 43 een psalm van David. Maar nogmaals, we weten het niet zeker. Maar onze oudvaders en ook de kanttekenaren gaan er wel vanuit dat het David is. Wellicht op de vlucht voor Absalom of voor Saul, ver van het heiligdom verwijderd. Maar het kan ook zijn dat het een andere dichter is. Iemand uit de kring van de kinderen van Korach. Inderdaad, dat waren kinderen, nakomelingen van Korach. U kent die naam wel, Korach, Datan en Abiram. Die drie mannen die levend ter helle zijn gevaren. Wat een wonder toch, hè? Dat die nakomelingen in de dienst van de Heere gebruikt zijn als tempelzangers. Het zou kunnen dat het een priester is. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Eén ding is zeker, gemeente. Dit is een kind van God, hè? Of niet dan? Dat gelooft u toch wel. Deze dichter is een kind van God. En hij spreekt van het heimwee naar God. Heimwee. Vanwege een levend godsgemis. Hij hunkert naar de gemeenschap met God. Heimwee, dat gaat veel verder dan verlangen, hè? Toch, jonge mensen, je kunt naar iets verlangen wat je niet hebt, wat je niet kent, wat je niet bezit en wat je misschien wel nooit krijgt. Er zijn heel veel mensen die verlangen naar rijkdom, naar eer, naar aanzien. Of naar iets anders, dat kunnen zelfs goede dingen zijn. Verlangen, dat mag ook. Bovenal dat ene verlangen, hè. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, weet je het nog? Psalm 27, vers 4. Maar deze psalm spreekt van heimwee. Daar zit liefde in. Heimwee, dat kun je alleen hebben als je iemand kent. Als je iemand lief hebt. U weet dat wel van gebeurtenissen van iemand die ver van huis is. En die naar thuis verlangt, naar zijn moeder verlangt. Heimwee, dat kan heel erg zijn. Nou, hier spreekt de dichter ook van heimwee. Een heimwee naar God. Deze man die weet wie God is. Hij weet wie hij zelf is. Hij weet waar zijn zonde en schuld gebleven zijn. Hij weet van dat wonder van vrije ontferming, van soevereine genade. En nou is die God kwijt. Hij mist de Heere. Zijn er hier mensen onder ons die God kwijt zijn? En wat is er nou met die dichter aan de hand? Ach, hij verkeert ergens in het noorden van Israël bij de bronnen van de Jordaan, waar we vanmorgen ook kort over gesproken hebben, bij de berg Hermon. Die hoge berg waar sneeuw op de toppen van de berg Hermon ligt en waar het water, het smeltwater, naar beneden stort. En waar de rivier de Jordaan ontspringt, die dan in de richting van de Dode Zee naar het zuiden gaat. Daar is hij, in dat onherbergzame gebied. Bij de Hermon, het grootgebergte, en bij het kleingebergte Mitsar, kroep van het kleingebergte u aan. Het is een woeste omgeving, een onherbergzaam gebied. Het is bovendien ook een heidense omgeving. Op de grens van het land Israël, waar de afgoden worden gediend. En waar letterlijk, ook in de oudheid al, afgodstempels stonden. Daar verkeert hij, ver van Jeruzalem vandaan. En dat is nou precies zijn nood. Dat is zijn nood, dat is zijn bange klacht, dat is zijn heimwee. En dat horen we al meteen aan het begin van Psalm 42, waar hij het beeld, de vergelijking maakt met een hert. Kinderen, eigenlijk is het een vrouwelijk hert, een hinde, die nog niet aan de jacht ontkomen is. Nee, de tekst in Psalm 42 geeft ons de indruk dat die... dat het hert nog steeds opgejaagd wordt. Maar heel even, daar in dat onherbergzame gebied is. En het hert schreeuwt van dorst, niet om aan te horen. Een dier wat zo kermt en schreeuwt om dorst. Het staat op de hoogte van die bergtoppen, met die gapende afgrond tussen die twee kloven. De ene afgrond en de andere afgrond. En daarin bediept in beneden, daar stroomt het water. Maar u begrijpt het wel, het dier kan er niet bij. Het ziet het water, het hoort het water, het ruikt het water misschien wel, de frisse waterstromen. Maar het kan er niet bij. En dan vergelijkt de dichter zichzelf met zo'n hert. Met die huiveringwekkende schreeuw, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Maar de dichter verlangt niet naar water, Maar hij verlangt naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat betekent, wanneer zal ik de tabernakel binnengaan, als het de psalm van David is. Of wanneer zal ik de tempel binnengaan, als het een dichter is na de tijd van David. De plaats waar de Heere zichzelf openbaart, bij zijn altaren. Dat is de plaats waar de Heere zich openbaart. Waar we van gezongen hebben, psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, uw sterkte en uw eer. Hoe blonk uw goddelijk eer naar om. En dat derwaarts geleid te worden, dat verlangen, dat spreekt hij ook uit in vers 5 hè, van psalm 42. Waar de dichter bezwijkt van een sterk verlangen. Ik gedenk daaraan, dan komt alles weer in herinnering zoals het vroeger was. Zoals het vorige week was. Ik gedenk daaraan en ik stort mijn ziel uit in mij als ik placht heen te gaan naar Gods huis. Met de scharen, met de feesthoudende menigte. Dat is zijn eerste nood. Is het ook uw nood? Ik ben in de kerk, zegt u vanmiddag. Dat is waar. Maar we kunnen allemaal in de kerk zitten. En toch. Mag u nou weten van die gemeenschap? Want daar gaat het om, hè? Het gaat hier niet zomaar om een uitwendig te vertoeven in Gods huis. Het gaat hem om de gemeenschap met God. En hij is letterlijk ver van het heiligdom verwijderd. Dat is zijn eerste nood. En als dat niet erg genoeg is, is er ook nog een tweede nood. Dat zijn zijn vijanden die hem bespotten, die hem honen. Die zeggen, waar is nou uw God? Waar is God? Op wie gij bouwdet en wie uw zaak toevertrouwdet. En dan roept hij het uit in vers 10 en vers 11. Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Want ze blijven hem honen en benauwen en sarren en bespotten. Het is als een mes, als een scherp zwaard waarmee hij doorstoken wordt. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartij. Dus als zij de ganse dag, niet zomaar één of twee keer, de ganse dag tot mij zeggen, waar is nou uw God? Waar blijkt het nou aan dat God met je is? En daarom smeekt hij in 43, doe mij recht, o God. Twist gij mijn twistzaak, bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des onrechts en des bedrogs. Want gij zijt de God mijner sterkte, waarom vergeet gij mij dan? Waarom verstoot gij mij dan? Dat is het derde. Dat is het allerergste. Het lijkt wel of God niet hoort. Zijn eerste nood, ver van het heiligdom. Zijn tweede nood, vijanden die hem benauwen. En zijn derde nood, het lijkt wel of de Heere er niet is. Waarom verstoot gij mij dan? Waar bent u dan, Heere? En om dit alles is zijn ziel neergebogen, te neergeslagen, onrustig. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Zijn hier mensen met zo'n neergebogen ziel, die niet weten waar ze het zoeken moeten? Dan wordt het niet nood, dan is het nood. Een onhoudbare nood. Dat is nou een aangevochten geloof. Van een moe gestreden, te neergeslagen ziel in die alleenspraak waar hij zichzelf toespreekt. Deze man die kent God, maar hij mist God en daarom dat brandende heimwee naar God. Hoe kan dat, vraagt iemand. Hoe kan dat, dat God zijn aangezicht verbergt? Hoe zou dat komen? Zou dat aan de Heere liggen? Eerst maar de oorzaak bij onszelf zoeken, toch? Allereerst de oorzaak bij onszelf zoeken. Hoe was het afgelopen week? Heb ik de Heer aan zijn plaats kunnen laten? Was er een verborgen zonde die scheiding maakte tussen God en mijn ziel? Hoeveel tijd heb ik doorgebracht met de Heer? In zijn woord, in het gebed. En hoeveel schermtijd stond daar tegenover? Is de binnenkamer leeg gebleven? Gemeente, het is heel opmerkelijk. In deze psalm zien wij geen concrete zonde. Zoals we dat bijvoorbeeld wel zien bij psalm 51, psalm 32. U kent de geschiedenis van David. Of psalm 119. Aan het eind, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hier zien we het niet. En dat leert ons dit. God kan zich ook verbergen zonder dat daar een aanleiding voor is. Denkt u maar aan het leven van Job. Een man die oprecht was. Godvrezend. En er kunnen zoveel noden zijn. We hebben het vanmorgen gehoord. Zoveel Jordanen in ons leven. Dat er strijd is, moeite, zorgen, verdriet. Misschien wel in uw huwelijk. Of in uw gezin. En dan hebt u een hoopje dat het weer gaat. En de volgende dag is alle hoop de bodem ingeslagen. Dan zou je wel gezond willen zijn. En je bent ziek. Gemeente, deze aarde is een tranendal. Een jammerdal. Dan zou je werk willen hebben. En je kunt niet aan werk komen. Ik denk aan degenen die psychisch moeten lijden. Die bange worstelingen. Zou de Heere niet juist ook voor de zulke deze psalm in zijn woord hebben laten opnemen? Als een ziel zich vertwijfeld afvraagt, waar is God? Dat kan ook bij kinderen zo zijn, hè? Ik ben blij, kinderen, dat jullie er vanmiddag ook zijn. Ik moet denken aan een meisje van 9 jaar. Wat ik eens hoorde van een oude vrouw uit een van de gemeenten. Een vrouw van in de 90 die dat met ontroering vertelde. Het kind wat thuis achter in de hooiberg op de knietjes lag. En het uitsnikte voor God. Heere, waar bent u nou? Heere, waar bent u nou? Heb u zich dat ooit wel eens afgevraagd? En hoe is het toen verder gegaan? Hier is een kind van God aan het woord. Iemand die het ware geloof deelachtig is. Iemand zegt, ja, maar het ware geloof kent toch altijd zekerheid? Jazeker. Wij belijden op grond van de Heilige Schrift. Zoals de reformatoren en ook de oudvaders en de puritijnen het ons hebben geleerd, op grond van de schrift, dat het ware geloof zekerheid kent. In meer of mindere mate, maar nog. Het is wel een aangevochten zekerheid. Het is een bestreden zekerheid. Want het ware geloof wordt altijd aangevochten en bestreden en besprongen. Denkt u maar aan die vader van die maanzieke jongen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Zijn geloof werd als het ware opgegeten door zijn ongeloof. Calvijn zegt ergens, een ware gelovige die kan 1% geloof hebben en 99% ongeloof. Door welke oorzaak dan ook. Niet om het goed te praten, niet om het voor het ongeloof en voor de twijfel op te nemen. Ganselijk niet. De Heere bestraft het. In zijn woord. En hij wijst de weg aan, ook in deze psalm. Want dan moeten wij in de psalmen zijn, toch? Ach, er zijn heel veel mensen die dit eigenlijk niet kennen. Die zijn de Heere nooit kwijt. Ze hebben hem altijd dicht bij zich. Ze hebben altijd een lied en altijd een vers. Niks tegen een goed lied. Maar toch, er zijn heel veel liederen uit de liedbundel die de toets van het woord niet kunnen doorstaan. En waar een remonstrantse draad doorloopt. En als dat niet zo is, dan kunnen we toch dit ervan zeggen dat ze op zijn minst vaak eenzijdig zijn. Dat het vaak alleen de hoge tonen zijn, maar niet de diepe tonen, zoals het doorklinkt in de psalmen. En daarom al die mensen die nooit strijd, nooit aanvechting hebben, die geen schuld eigenlijk hebben, ja, dan wordt het psalmboek terzijde geschoven. Misschien is dat wel de reden dat het ingewisseld wordt voor liederen. En toch, de psalmen die getuigen van Christus. Ze zijn geïnspireerd door de geest van Christus. Ze zijn gezongen door Christus. En ze zijn vervuld in hem. Vier redenen. Het is de taal van het hart van Gods volk, de ademtocht der ziel, zoals deze dichter zich zo in het hart laat kijken. Want een kind van God kent die vragen wel. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoe zal dat nou veranderen? Het kan niet zo blijven. Een kind van God zou stikken in deze benauwdheid, als daar geen oplossing kwam. Dat aangevochten geloof in die heilzame wanhoop. Hoe zal het aangevochten geloof dan worden versterkt? Dat horen wij in het tweede, want deze psalm die spreekt ook van een vaste hoop. Want we lezen dat die dichter zichzelf nog verder toespreekt. In vers 5 en ook in vers 12 van 42, hij zegt: hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hoop op God. Dat is een vaste hoop. Dat is niet een hoop waar wij vaak van spreken. Wij zeggen vaak: ik hoop dat het zal gebeuren. Ik hoop dit en dit te gaan doen. Maar dat is altijd onzeker. Maar dat is niet de taal van de schrift. Als in Gods woord gesproken wordt over hoop, dan gaat het altijd over een gefundeerde hoop, een gegronde hoop. Dan wordt er altijd gesproken vanuit het wezen van de zaak, vanuit het ware geloof. U kent de drieslag van Paulus, 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. De oudvaders hebben ons geleerd, op grond ook van deze tekst, het geloof, dat is de moedergenade. En de hoop, die vloeit daaruit voort. De hoop is de dochter van het geloof. En de liefde ook. En hoe zal dat aangevochten geloof worden versterkt? Door de hoop. Weet u wie dat goed gezien heeft? Die eenvoudige ketellapper John Bunyan. Die man had nauwelijks een opleiding, had geen universiteit gehad, maar hij was van God geleerd. Een eenvoudige ketellapper. Aan zijn on- of overtroffen werk, de christenreis naar de eeuwigheid. Des pelgrims metgezel, christen, die krijgt een vriend, hopende, die hem ondersteunt. We hebben er vanmorgen aan het eind van de dienst iets van gehoord, zelfs in die doodsrivier, dat hopende christen, een ware gelovige, ondersteunt. En zo is het ook hier. Drie keer klinkt ook dat refrein. Op die bange klacht, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Drie keer die aansporing, dat bevel. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Nee, dat is geen valse hoop. Dat is een gegronde hoop. O zeker, wij moeten ontdekt worden aan alle valse gronden. Maar deze hoop is een zekere hoop. Dit is een hoop die God in het hart van deze dichter gelegd heeft. En het gaat er nooit meer uit. hoop op God. Hoe zal ik dat weten, vraagt iemand. Ach, dan is eerst nodig dat u het ware geloof deelachtig wordt. Want de Heere werkt onder de prediking van zijn woord, door de kracht van zijn geest, in de prediking van wet en evangelie, dat de Heilige Geest in uw hart ontsteekt, dat oprecht waar zaligmakend geloof, dat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets, hoort u het, niets buiten hem zoekt. Dat is nodig. En dat is geen vrucht van eigen akker. Dat wordt door de Heilige Geest geleerd. Paulus zegt in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Niemand. 4 keer niemand. Het is een werk uit God, door God. En het keert ook weer weder tot God. Want hij zegt, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hier klinkt de hoop vanuit de diepte. Die opstijgt tot God. En dat ware geloof dat steunt op Christus en op het woord. Buiten zichzelf, niet op iets in mij. Maar buiten zichzelf. Maar deze dichter kan zichzelf niet helpen. En in al die radeloosheid, in al zijn nood, in al zijn strijd, roept hij zichzelf toe. Tegen hoop op hoop, net als Abraham. Hoop op God. Ben je zo naar de kerk gekomen vanmiddag? Met stille hoop in je hart. Met verwachting. Wanhopend aan jezelf. Niet wetend waar je het zoeken moet. Waar komt die hoop vandaan? Ik zei al, het is een dochter van het geloof. En het geloof is de moeder van de hoop. Maar wat is nou de diepste grond? Dat is Christus. Ik zei al, alle psalmen spreken van hem. Hij heeft ze zelf gezongen en ze zijn in hem vervuld. We zijn daar zojuist even aan voorbij gegaan, maar toen die dichter nou die bange klacht uitsprak, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Toen ben ik eraan voorbij gegaan, dat er één is geweest die deze woorden op zijn lippen heeft genomen. Dat is de Heer Jezus Christus. Hoe weet u dat? Dan moeten wij geleid worden in de hof van Gethsemane. Op Goede Vrijdag. Waar de Heer Jezus met zijn discipelen ingegaan is. En hij laat er 7 achter. Blijven bij de ingang en 3 gaan er mee in de hof. En dan zegt hij, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En dan zegt hij ook tegen hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Eigenlijk zegt hij, mijn ziel is geheel nedergebogen in mij tot de dood toe. Dan citeert hij deze psalm uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, uit de Septuaginta. Daarom staat het iets anders bij de evangelisten. Mijn ziel buigt zich neder in mij. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe in mij. En dan knielt hij neer en hij bidt. En dan smeekt hij tot God. In die uiterste wanhoop, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kom terug bij zijn discipelen. Slapen. Tot 3 keer toe. En dan keert hij weer terug. En hij bad dezelfde woorden, des te ernstiger. En tenslotte, kinderen, kan de Heer Jezus niet meer op zijn knieën blijven zitten. Maar de last van de toorn van God drukt zo zwaar op hem, dat hij recht voorover valt. aarde, daar kruipt hij als een worm en geen man. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Gemeente, deze psalm is in Christus vervuld. Hij heeft deze psalm geciteerd in Gethsemane. Hij is in de meest wanhopige toestand geweest, die geen mens, hoewel hij de menselijke natuur heeft aangenomen, maar niet één ander mens, behalve hij, heeft ervaren. Maar hij heeft op God gehoopt. Kolbrugge zegt, hij heeft zich er doorheen geloofd. En hij heeft zich er doorheen gehoopt. En hij heeft zijn kerk met zich er doorheen geloofd en er doorheen gehoopt. Want, zegt Kolbrugge, ons geloof is zoals wij zelf zijn, vleeselijk, vol van ongeloof en vol van gebrek. Maar hij is de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En het geloof richt zich op hem, zoals we het vanmorgen hebben gezien, bij die doortocht door de Jordaan, bij die bewandelde weg des geloofs. Deze dichter van 42 en 43 heeft op God gehoopt, heeft op Christus gehoopt, op de Messias, zoals Abraham die hem van verre mocht aanschouwen. En hij ziet op het altaar, op het heiligdom in Jeruzalem, zoals we vanmorgen gehoord hebben, die ark met dat gouden verzoendeksel, met die stenen tafelen in de ark en daarbovenop het verzoendeksel wat bedekt is met bloed. Wel gelukzalig is hij, wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Christus is het, de enige hoop, de enige grond voor een beschuldigend geweten. Paulus noemt hem de hoop der heerlijkheid Gods. En op een andere plaats in zijn zendbrieven, Jezus Christus, die onze hoop is, met een hoofdletter. Heb u ooit, in de radeloosheid van uw bestaan, in die heilzame wanhoop, een oog buiten uzelf mogen slaan op hem, waar alle hoop u gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel? Zoals Job het gezegd heeft, indien hij mij doodde, zo zal ik nochtans hopen. Dat is de hoogste graad van het geloof, zegt Luther, om te hopen op hem, om naar hem toe te kruipen. Al heb je geen voeten om te gaan, geen handen om hem aan te grijpen. Nochtans, tegen hoop, op hoop, kom ik om, dan kom ik om. Juist als je zo belaagd wordt en als het lijkt dat de Heere zich verborgen houdt. En dat kan zijn dat God zich verborgen houdt in zijn verbolgenheid, in zijn toorn. Dat klinkt ook door in de woorden van deze psalm, waar de ene afgrond roept tot de andere afgrond. In het Hebreeuws staat het heel indrukwekkend en bijna angstaanjagend, tehom el tehom. Dat woord wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 1, bij de schepping. De aarde was woest en ledig. Daar wordt ook gesproken over datzelfde woord, de afgrond, de enige afgrond roept tot de andere afgrond, de ene diepte tot de andere diepte en al uw golven. Het is niet de duivel die het doet, maar al de golven van de Heere zijn over mij heen gegaan. Dat Jas Hiskia piept als een zwaluw en kirt als een duif. En nochtans met het aangezicht naar de wand om op hem te hopen. Omdat hij de God van je leven is. Dat je geleerd hebt dat buiten hem geen zaligheid te zoeken of te vinden is. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, hoort u dat? Ik zal hem nog loven. Zit daar zekerheid in of niet? En daar klimt de hoop uit de diepte op. En daar wordt het geloof ondersteund door de hoop. En daar klimt het geloof uit de diepte op. Maar de Heere zal zijn goede tierenheid gebieden. Desdaags en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Zingen, daar ik hem verwacht. Dat is nou het nochtans. Het nochtans van zondag 23. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Hoewel mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal gezondigd heb. Geen van die gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Niet was, nochtans. Dat God mij de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus toerekent. Al had ik nooit zonde gekend of gedaan. Dat is het nochtans wat Habakuk noemt. Hoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok wezen zal. Geen rund in de stallingen. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Psalm 77. Als uw pad is door de zee. En door vele wateren. Nochtans. Dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Zo spreekt die dichter zichzelf toe. Hij zegt, mijn ziel, hoe heb ik het nou met je? Is jouw twijfel betrouwbaarder dan God? Kan God niet door alle omstandigheden heen breken? Hoop op God, man. Want ik zal hem nog loven. Dat is hopen met verwachting. Dat is nou alles van hem te verwachten, zonder het te bezitten. Want het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet en niet in de handen heeft. Om nou met al je waaromvragen, met al je twijfel en met al je aanvechting nochtans een beroep te doen op de Allerhoogste, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. We gaan er eerst van zingen. Met de woorden van Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gij onrustig in uw lot? Berust in zere welbehagen. En wat er verder volgt, 43, het vijfde vers. gemeente, deze psalm spreekt van heimwee. Heimwee vanwege een levend godsgemis. We hebben in de eerste plaats gehoord van een aangevochten geloof. In de tweede plaats van een vaste hoop. En we horen in de derde plaats ook van verlossende liefde. Want zo eindigt de tekst. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. We hebben gehoord hoe deze dichter zichzelf toespreekt in die alleenspraak met zijn ziel. Maar de gedachten komen zomaar naar boven toe. Waar haalt die man eigenlijk de grond vandaan om dit te zeggen? Waar haalt hij zijn hoopvolle gebed vandaan? Want deze psalm is ook een gebed. Hè? Gemeente, het komt alles van Golgotha. Waar dat vervuld is in de volheid des tijds. Wat die dichter alleen nog in de belofte had ontvangen. Het is van Golgotha. Het komt voort uit het hart van de borg. Die daar gehangen heeft aan het vloekhout. Daar was geen hoop. En God heeft hem niet verhoord. God heeft hem verlaten. Opdat er ook in Vriezenveen een volk zou zijn. Dat nimmer meer door hem verlaten zal worden. De dichter heeft hopend op hem gezien. Op de Messias. Terwijl hij zichzelf toespreekt. Met het zicht op Jeruzalem, op de ark, op de tabernakel of later op de tempel. Kinderen, daar zingen we toch vaak van, heb Psalm 43, dan ga ik op tot Gods altaren. Dan ga je de berg op naar Jeruzalem. Het brandofferaltaar en de ark des verbonds. Maar nou staat er hier in de tekst, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, het gaat hem om gemeenschap met de persoon des middelaars. Want in dat woord verlossing met een hoofdletter, jongeren, als je dat nou in het Hebreeuws zou lezen, dan klinkt daar de naam die we vanmorgen gehoord hebben, Joshua in door, Yeshua. Dat is de naam Jezus. En je weet, je hebt geleerd op catechisatie wat die naam betekent. Zaligmaker van zondaren, verlosser, redder. Hij wordt gepredikt in deze psalm. Maar nou staat hier niet één verlossing of twee. Hij is de menigvuldige verlossing. Weet je wat dat betekent, kinderen? Ach, de school is voorbij nu, hè. Maar je hebt... Sommigen onder jullie hebben rekenen geleerd. Als je nou rekent, 2 keer 2, dat is 4. En als je daarna gaat vermenigvuldigen, 4 keer 4, is 16. 16 keer 16, dat wordt moeilijk, hè. 256. 256 keer 256, daar kun je niet eens met je hoofd uitrekenen. Meer dan 65.000 keer. Menigvuldige verlossing. Hij vermenigvuldigt met verlossen en met vergeven. Maar nu staat er in vers 5 en ook in vers 12 van 42. Hij is de menigvuldige verlossing voor mijn aangezicht. Maar als je goed hebt meegelezen, jongeren, dan is je iets opgevallen. In vers 6 van Psalm 42 staat het net iets anders. Daar staat de verlossingen zijns aangezichts. Ook een meervoud. Maar dan gaat het over zijn aangezicht. Het aangezicht van God. Wat wordt daar nou mee bedoeld in vers 6? Want dat moet je eerst begrijpen. Anders kun je... U begrijpt het verband. Wat wordt er nou mee bedoeld in Psalm 42 vers 6? Daar gaat het over het aangezicht des Heren. En dan denk ik aan die zegen, die aaronitische zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. En hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Waar werd die zegen uitgesproken? Het heiligdom. En dat spreekt, die zegenwens, die spreekt van gemeenschap, oefening. Van gemeenschap oefening, van de ontmoeting met de levende God in en door Christus. Net zoals Mozes, van waar wij lezen dat hij met de Heere sprak en de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht. En in de tabernakel en in de tempel moesten de offers gebracht worden voor het aangezicht des Heeren. Daar werden ook de gebeden uitgesproken in de tabernakel en in de tempel. En dan wilde de Heere antwoorden vanuit het binnenste heiligdom van boven het verzoendeksel. Sprak hij. Dat is verlossende liefde. Ik zal mij ontfermen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toorn is van mij afgekeerd. Als Gods aangezicht van toorn door de verzoening, door de voldoening, door de verlossing in gunst tot mij gewend is, ach, dan schept dat in het kort verzadiging van vreugde. Dat is nou verlossende liefde vanwege de verlossingen zijns aangezichts. Dat God verzoend is. In het offer van zijn zoon, van de Messias. De kanttekening bij vers 6 in Psalm 42 spreekt zo ontroerend over zijn genadige tegenwoordigheid. Kinderen, dat betekent dat de Heere heel dichtbij is. Al houdt hij zich verborgen, nochtans dat hij heel dichtbij is. Volgens zijn woord, zo staat er in de kanttekening. Hij houdt getrouw zijn woord, dat hij het aan mij bewijzen zal. En dat hij het aan mij voleinden zou. Kijk, dan kun je naar vers 12 en naar vers 5 van 43. Dan kan de dichter op goede gronden, de man heeft dit alles doorleefd, spreken van de verlossingen mijns aangezichts. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ook als je het hoofd niet kunt opheffen, hij heft mijn hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. De kanttekening in vers 12 en ook in vers 5 van Psalm 43 zegt het zo treffend, dat de dichter nou in vers 6 van de vorige psalm gesproken heeft over de verlossing en de behoudenis en het heil van Gods lieflijk aangezicht. Maar nou zegt hij bij deze kanttekening, bij die laatste kanttekening, dat God zelf de behoudenis, de verlossing voor zijn aangezicht is. De kanttekenaar zegt, de dichter schijnt te willen zeggen dat God hem alzo steeds verlost heeft en behoudt, dat hij het duidelijk voor ogen ziet. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Dan ben je boven het stof van de aarde verheven. Buiten dat, zegt de kanttekening, zou de dichter verloren zijn. Niemand dan Christus. En mijn God. Zo eindigt de psalm. Drie woordjes maar. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Dat gaat over Christus, over Gods vriendelijk aangezicht. In Christus, in gunst, tot mij gewend. En dan eindigt hij, en mijn God. Drie woordjes. Dat is nou de hoogste lofuiting. Had de dichter daar nou niet wat meer woorden aan moeten geven, vraagt iemand. Nee, hiermee is alles gezegd. En mijn God, dat is de hoogste en de diepste vorm van aanbidding. Dan lig je plat op de grond, dan ga je door de knieën. Luther zegt, het ware geloof hangt aan de persoonlijke en aan de bezittelijke voornaamwoorde. Heb u het nou ook mogen zeggen, net als Thomas, mijn Heere en mijn God. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, om nou op hem te mogen zien. Om nou op hem te mogen hopen. Nog één beeld, gemeente, van de hoop. U weet dat misschien wel, de hoop, het Bijbelse beeld van de hoop wordt vaak vergeleken met een anker. Het anker van de hoop. Ach, en je moet schipper zijn om te weten hoe je dat anker moet gebruiken, hè? Maar u weet dat wel, een anker wordt in de diepte gegooid, in de zee, in het water. Waar het vastigheid krijgt in de zeebodem, zodat het schip wat zo schommelt en door de storm op de levenszee belaagd wordt, niet ten onder zal gaan. Je gooit het anker niet in het schip, in het ruim, dan is het lek en dan zinkt het schip. Maar hier wordt iets anders bedoeld. En dan denk ik aan Hebreeën 6, waar dat woord hoop in zijn diepste en zijn meest volle betekenis in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Hebreeën 6, daar wordt gesproken over de middelaar. De voorloper die door de hemelen doorgegaan is tot in het binnenst heiligdom. Hetzelfde beeld als hier. Maar dan wordt er in Hebreeën 6, leest u het maar na vanmiddag, gesproken over het anker der ziel. Een kind van God gooit zijn anker niet naar beneden toe, maar gooit zijn anker omhoog. Waar hij is voorgegaan in het binnenste heiligdom, ziende op hem de overste leidsman en voleinder des geloofs. Ach, dan heb je niets anders meer te hopen. Weet u wat Kolbrugge zegt aan het eind van zijn leven, zijn laatste preek? Hij zegt, de gemeente Gods wordt zo ver gebracht dat ze niets meer hoopt dan alleen op hem. Ja, maar de belofte dan, vraagt iemand. Ja, zegt Kolbrugge, je hebt veel beloften. En ze zijn allemaal vervuld, ze zijn allemaal waar geworden. Maar hij grijpt niet terug op zijn bekering van 40 jaar geleden. Hij zegt, op hem hoop ik. Op hem hoop ik. Dus ik hoop op niets anders meer. En mijn God. Hij zegt, ik heb veel meegemaakt. Maar ik moet de eeuwigheid binnen. En de ondervindingen die ik heb gehad, die liggen achter mij. Ze zijn alle waar geworden. Hij houdt getrouw met zijn woord, maar ze geven mij nu geen troost meer. Ik moet verder, zegt hij. Ik moet de eeuwigheid binnen. Hoe zal dat gaan? Spoedig zal hij komen om mij te halen. Zal hij echt komen? Hij zal komen, mijn kind. Hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Hoop op hem. Niet in het zichtbare. Maar in het onzichtbare. Op hem. Op de borg van het genadeverbond. Heere Jezus alleen. En mijn God. Een koning. Die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Een koning die machtiger is dan al uw vijanden. Die u belagen, die u honen en die u sarren en die u benauwen. En die zegt, waar is nou uw God? Die met u meegaat als een herder door dat duistere dal van de schaduw des doods. Is er nou iemand die mag zeggen vanmiddag, dat maakt mijn hart zo blij. Misschien wel iemand die oud geworden is. Dat je zegt bij het horen van deze woorden. En mijn God. Ik heb nooit geweten dat ik nou zo blij kon zijn. Op hem hoop ik. Dan heb je niets anders meer. Dan hoef je niets anders meer. En daarom zal ik hem danken. In mijn lied, ik zal hem nog loven, hoop op God, ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God, Christus, de hoop der heerlijkheid, die u vandaag is voorgesteld in de bediening van het heilig evangelie. Zo wordt een arme, verloren, doemwaardige zondaar door Christus tot God gebracht. Om zijn sterkte aan te grijpen. Door het geloof. Om te hopen op hem. Om die verlossende liefde te mogen proeven en smaken. Zo komt de kerk thuis, zwervend op aard. Maar de tranen zijn in die fles bewaard. En ze zijn beveiligd voor de dood. En ze komen aan door het goddelijk licht geleid. In het vaderhuis, hierboven. Het allergrootste wonder. Leunend op hem. Hopend op hem. Wanhopend aan zichzelf. Ziende op hem. Gemeente, jong en oud. Wat ben je arm. Als je dit niet kent, onbekeerde vriend en vriendin. Ach. Heb je nou iets mogen voelen van de trekkende kracht van het woord? Dat je naar huis toe gaat en een stil hoekje opzoekt en je hart uitstort voor God. En zegt, Heere, nou heb ik vanmiddag gehoord van een aangevochten geloof. Ik heb het niet. Van een vaste hoop. Ik weet er niet van. En van verlossende liefde, ik ben er een vreemdeling van. Maar wilt u het mij nou leren? Dat u de woorden van deze psalm voor mij tot een gebed maakt. Dat ik nou ook zou mogen zeggen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God. Mijn God. De bron van vreugd. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Slotzang is Psalm 56, het zesde vers. 56, waarin het wonder doorklinkt van de dichter. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. 56, het zesde vers.
Thank you.
gemeente hier in de kerk en thuis. Bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. Wij besluiten deze dienst met een gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.